is dat ook.
Een verhaal, een vraag. In een werksituatie werd ik zeer onredelijk behandeld en toen werd ik boos. Dit had het gewenste effect. Sta ik dan de werking van de Heilige Geest in de weg of is dit een emotie? Nou, het is in ieder geval een emotie. Dat is natuurlijk een kwestie van rubricering van dat soort gemoedsuitingen. Het is een emotie. Alleen, hou u vast, er is niets tegen emoties. Als je mensen tegenkomt die absoluut emotieloos zijn, dat is echt vreselijk. Maar nee, emoties zoals alle gemoedsbewegingen, dat geldt hetzelfde voor je verstand en voor je wil, gevoel, verstand, wil, ze kunnen allemaal gebruikt worden door het zondige vlees en ze kunnen allemaal gebruikt worden door de Heilige Geest. Want ze horen allemaal bij ons mens zijn en ze kunnen verkeerd uitpakken en ze kunnen goed uitpakken. En zo is het ook met boosheid. Word toornig, maar zondig niet, zegt Efeze 5. Dat betekent word toornig, dat wil zeggen er is plaats voor toren. Maar niet alle toren is heilige toren. Dus ik zou eigenlijk aan de vraagsteller even moeten vragen, hoe heilig was jouw toren? Dat is geen grapje, want dat is gewoon alles wat beslissend is. Mijn vrouw is ook wel boos op mij en dan is dat soms heel terecht, niet altijd, vind ik. Maar heel vaak wel. En dat kan heel heilzaam werken. Net zoals je wel eens boos tegen je kinderen moet zijn. Van Eli wordt gezegd dat hij zijn zonen nooit met een verkeerde blik, met een boze blik aankeek. Hij was nooit eens boos op ze geweest. Dat moet je wel zijn. Je moet af en toe heel duidelijk laten merken dat dit gedrag is waarvan je niet gediend bent naar je kinderen toe. Er is dus ruimte voor de toorn. In Marcus lezen we dat de Heer Jezus op een bepaald moment hen vertorend aankeek. Vertorend is gewoon een ouderwets woord voor boos. Maar er staat erbij, bedroefd om de verdorvenheid van hun hart. Met andere woorden, het was heilige toorn. Want hij was tegelijkertijd vol deernis over het feit dat die mensen die tegen hem praten zo gemeen waren. Hij was boos als een gerechtvaardigde uiting van zijn verontwaardiging over wat daar gebeurde. Maar hij had tegelijkertijd liefde voor degene die dat deden. Het was tegelijkertijd zijn verlangen dat er herstel zou komen. Boosheid kan dus een zeer goed effect hebben. Maar word toren, maar zondig niet. Dat is de moeilijkheid. Als je je emoties laat gaan, maar dat geldt voor elke emotie, als die een al te sterke vorm gaat aannemen. En u weet, de grote emoties, de grote klassen, dat is boosheid, dat is vreugde versus verdriet en dat is angst. Heel veel van onze emoties zijn daartoe te herleiden. Nou, angst is ook een heel goede zaak. Ik zal u vertellen, als ik straks naar buiten loop en ik loop hier langs de gracht en ik kom een leeuw tegen, dan heb ik het niet meer, echt niet. Ik heb één keer in een open kar gezeten in het Krugerpark in Zuid-Afrika, met 11 leeuwen om mij heen, zonder glas, open wanden. Het enige dat die stomme beesten niet wisten dat er vlees in die kar zat. Nou, ik heb nog nooit de adrenaline zo door mijn bloed voelen gieren als toen. 2 meter van zo'n groot mannetjesleeuw. Alleen maar omdat hij te stom is om te weten dat hij even moet springen, dan heeft hij me. Dus daar is helemaal op gebaseerd natuurlijk. Nee, er is een hele natuurlijke angst voor bedreigende situaties. Maar mensen kunnen ook beheerst worden door angst, daar waar ze nou juist vol moed zouden moeten zijn. Maar misschien is het ook wel de definitie van een held. Een held is iemand die nooit, is niet iemand die nooit bang is, maar iemand die als die bang is toch doorgaat. Dat vind ik wel mooi. Dus er is ruimte voor angst, er is ruimte voor droefheid, er is ruimte voor blijdschap en er is ruimte voor boosheid. Alleen, als je door emoties laat meeslepen, ben je in de gevarenzone. Want die emoties kunnen heel gemakkelijk je tot zonde verleiden. Dan gaat het verkeerd. Word toornig, maar zondig niet. Laat de toren niet over je zon. Laat de zon niet over je toren ondergaan. Dus zorg ervoor dat die toren ook weer gauw bedaard is. Als je de volgende dag nog boos bent op die persoon, dan moet je jezelf even flink onder handen nemen. Daar moet ook weer een grens aan zijn. Een van mijn kinderen kon verschrikkelijk boos worden, maar het was ook het kind dat het snelst het weer vergeten was en het weer goed maakte. En over kon gaan tot de orde van de dag. En je hebt ook mensen die gewoon van nature zijn eigen... Ik heb dat zelf ook trouwens een beetje, dus dan leeft dat voor mij. Maar je hebt andere mensen die boos kunnen zijn en die daar niet van loskomen. Die boosheid blijft hangen. Die gaat doorwerken. En dat lijkt ook altijd tot wraakgevoelens. En dan ben je natuurlijk helemaal verkeerd bezig. Dan gaat het helemaal mis. Dus het helpt wel of je eigen aard, je eigen natuur daar een beetje gunstig voor samengesteld is. Sommige mensen zijn heel sterk in hun emoties. Dat kan zijn voor- en zijn nadelen hebben. Sommige mensen hebben hele geringe emoties. Dat kan zijn voor- en zijn nadelen hebben. Maar allemaal kunnen ze ten goede of ten kwade gebruikt worden. Nou, ik hoop dat het dus een beetje helpt. Ik geloof zeker dat de juiste boosheid een instrument kan zijn in de hand van de Heilige Geest. Een rechte toren kan goede dingen bewerken. Net zoals toren hele slechte dingen kan bewerken. Ik heb één schriftelijke vraag ontvangen, dat was deze. Dus nu krijg ik wat mondelinge vragen. Nou, dat gaat snel. Wacht even, twee tegelijk. Ja, maar wie stak nou het eerst zijn hand? Nou, zullen we die mevrouw, maar die is zo vol en dan bent u aan de beurt. Ik kan u niet goed verstaan, dat ligt aan mij. Nee. Ik bedoel ermee, stel je voor dat ik zou zeggen, de Heer heeft mij op mijn hart gelegd om in de Rosse buurt tractaatjes, evangelisatieliteratuur te verspreiden. En iemand zei dat tegen mij zeggen, dan zou ik zeggen, ik weet niet zeker of dat wel van de Heer is, goede vriend. Ik geloof dat je niet in de gevarenzone moet begeven. Als een jonge vrouw dat zou zeggen, dat zou heel anders zijn. Maar mannen moeten zich daar, tenzij dat ze met een groep zouden gaan of zo. Je moet je nooit vrijwillig in de gevarenzone begeven. Want als je dan valt, dan kun je wel zeggen, ja, de Heilige Geest heeft me niet bewaard. Ja, zeg, kom nou. Je hebt je opzettelijk in de gevarenzone begeven. En daar geldt dat vluchten. Blijf er weg, ga er niet naartoe. Dus aan de ene kant we hebben de kracht van de Heilige Geest om ons voor de zonde te bewaren, om ons in verzoekingen overeind te houden. Maar de andere kant is, je moet de verzoekingen niet opzoeken. Want dan heb je niet meer de belofte en de verzekering dat de Heilige Geest met je zal zijn in zo'n situatie. Hebben u hem?
Ja, gewoon als man.
Nee, als man. U mag dat voor 100% doen. Andere mevrouw. Ik begrijp het. Laat ik om te beginnen, de vraag is, wat betekent die troostende kracht, het troostend aspect van de Heilige Geest als trooster? Laat me in eerste plaats opmerken dat trooster eigenlijk niet de best denkbare vertaling is. Luther is ermee begonnen, de Statenvertaling heeft dat overgenomen, maar deze buitengewoon goede vertaling heeft vervangen door het woord voorspraak. Het woord dat daar gebruikt wordt, parakletos, betekent hetzelfde als het Latijnse woord advocatus. Een advocaat is iemand die erbij roept. Dat betekent de beide woorden letterlijk. Bijroept om jou te ondersteunen. Een helper, een ondersteuner, een zaakwaarnemer, een belangenbehartiger. Dus het is veel breder dan troosten. Dat element van troost kan er wel in zitten. Maar de Heilige Geest is iemand die in alle opzichten mij wil ondersteunen, wil begeleiden, wil helpen, mijn zaakjes waarneemt. Zoals hele dure mensen een persoonlijke advocaat hebben. Om hun zaakjes waar te nemen. Maar u hebt volkomen gelijk, daar zit dat troostelement ook in. Als een mens toch in de zonde valt, terwijl hij het eigenlijk niet wilde, maar het gebeurde, dan kan de Heilige Geest als een papa, hoewel de Heilige Geest eigenlijk meer een mama is. Oeh, nou kom ik op glad ijs. Het woord ruach in het Hebreeuws is een vrouwelijk woord. Als een Jood luistert naar Genesis 1, dan hoort hij: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. En de geest, dan hoort hij een vrouwelijk woord, zweefde. Dat is een werkwoordsvorm, ook in de vrouwelijke vorm. Over de aarde. Hij hoort meteen: God schiep de wereld. En dan is daar die moederlijke geest die waakt over het geschapene. Die zweeft zoals een arend zweeft over haar jongen. Om ze te hulp te komen als het nodig is. In het laatste hoofdstuk van Jesaja staat: God troost zijn volk zoals een moeder haar kinderen troost. Het is ook een heel bijzonder element, dat element van vertroosting. Maar ik neem het dus ruimer, het is ook bemoediging, aanmoedigen. Als je kinderen op hun gezicht gevallen zijn, hebben ze troost nodig. Mama moet een kusje opgeven. Maar kinderen hebben in het algemeen veel meer bemoediging nodig, aanmoediging, ook aansporing om dingen te doen. En al die elementen zijn in de Heilige Geest aanwezig. Maar hij is ook de trooster, hij is ook heel specifiek de trooster, omdat de Heer Jezus van de aarde zou heen gaan en hij zou de plaats van de Heer Jezus innemen. Maar nogmaals, we moeten niet te veel nadruk leggen op die vertaling trooster, want dat is maar één heel klein aspectje van het werk van de Paracletos. Wie nog meer?
Ik heb nog een vraag.
Ja.
Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, en als daarvoor staat de verwachting van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hen in de leven. 2 Petrus 3:14. Het gaat mij om dat onbevlekt en onberispelijk. We hebben het net over zonde gehad, die je zo af en toe best kop opsteekt, maar hoe kun je dan onbevlekt en onberispelijk blijken?
Ja. U vraagt naar 2 Petrus 3, vers 14. Beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. Aan de Olympische Spelen hebben we de uitdrukking ontleend: we gaan voor goud. Ik hoor die uitdrukking nou op allerlei momenten en in allerlei samenhangen. Dat is een mooie uitdrukking. We gaan voor het hoogste. Je hebt wel van die sporters die dan zilver krijgen en dan zou je denken: jongen, fantastische prestatie, maar ze zijn doodongelukkig. Ze gaan voor goud. Met andere woorden, als je dit luistert wat Petrus zegt, dat is helemaal in lijn met wat Paulus zegt, dan is dat: je gaat voor goud. Wat je wilt is onberispelijk leven. En dan moet je ook niet te gauw zeggen: maar je weet natuurlijk dat dat helemaal niet gaat lukken. Dan ga je bij voorbaat al... Op die manier gaan die mensen niet trainen, jaar in, jaar uit, omdat ze tenslotte goud willen halen. Dan zeggen ze niet tegen zichzelf: nou ja, het zal toch wel niet lukken. Nee, ze gaan voor goud. Beijvert u, dat betekent: doe je uiterste best om onberispelijk te zijn. Lukt het niet, is er geen man overboord. Als je hart nog op de goede plek zit. Maar zeg niet te gauw: het zal toch wel niet lukken. Want dan ga je bij voorbaat er al van uit dat je wel weer op je gezicht zult gaan. Dus de ene kant is, je moet zo leven alsof het van jou afhangt, dat je heilig en onberispelijk bent. Daar zijn we voor uitverkoren. Efeziërs 1 zegt: hij heeft ons uitverkoren om heilig en onberispelijk voor hem te zijn in de liefde. Daar ga je voor. De andere kant is de kant van de menselijke verantwoordelijkheid, de kant van de praktijk. En dan mag je wel eens op je gezicht gaan. En daar moet je eigenlijk niet zo over inzitten. Ik vind zo'n mooie tekst in de Spreuken die zegt: een rechtvaardige valt 7 keer en hij staat weer op. Wij zouden zeggen, misschien in het licht zeker van 2 Petrus 3 vers 14, een rechtvaardige is iemand die nooit meer valt. Ja, dat is mooi. Dat is een ideaal, daar moet je je naar blijven uitstrekken, want we gaan voor goud. Maar de andere kant is dat als hij toch op zijn gezicht gaat, hij weer overeind mag krabbelen, de hand van de Heer mag pakken en zijn karretje weer op de rails mag laten zetten. Dus het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Om nog even medailletaal te blijven praten. Aan de ene kant strek je uit naar goud. Als het mislukt, laat je ook weer overeind helpen. Dus hij is niet rechtvaardig omdat hij 7 keer valt. Hij is rechtvaardig omdat hij elke keer weer opstaat. En de Heer bemoedigt, dat is ook weer de troost waar die mevrouw het over had. Hem betroost en hem bemoedigt. We gaan het weer proberen. We gaan weer in de gang en hou je vast aan mij. En dan gaat het goed. Dan zul je in mijn kracht overwinningen behalen. En een volgende keer gaan we het hebben ook over de jongelingen in 1 Johannes 2 bijvoorbeeld, een volgende keer. En daar staat zo heel nuchter, ze zijn nog geen vaders in Christus, ze zijn nog maar halverwege. Maar er staat wel, jullie hebben de boze overwonnen. Nou, ga er maar tegenaan staan. Nou, dan zou ik wel een jongeling willen zijn. Dan heb ik het nog niet eens over het vaderschap. Jullie hebben de boze overwonnen. Dat betekent niet, jullie zijn me eens en voor altijd radicaal uit jullie leven verwijderd. Het betekent, jullie hebben de confrontatie met de Satan leren kennen. En jullie hebben daarin overwinningen behaald. En dat is geweldig. Je hebt hem niet definitief verslagen, hij zal elke keer weer terugkomen. Maar jullie hebben de kruidamp geroken, jullie hebben het geweerschoten gehoord, je hebt de kogels om je oren horen fluiten. Je bent in de strijd geweest en je bent overeind gebleven. Dat zijn nog maar de jongelingen. Ik kom de volgende keer nog wel. Maar nogmaals, dat zijn de twee kanten. Strek je uit, ga voor goud. Maar wees ook getroost met de gedachte dat als het misgaat, dat je weer overeind mag komen. Al is het tot 7 keer toe, omdat hij zijn hand uitsteekt en zegt, kom, we gaan het weer opnieuw proberen. Hij zegt nooit, nou heb je het al zo vaak geprobeerd, nou schrijven we ermee uit, ik geef het op met jou. En het is mooi die twee kanten bij elkaar te zien. Wie nog meer? Ah, we hebben nog tijd hoor, dus schaam u niet. Vind ik ook. Dat hebben we gelezen door mijn zeven.
Ja, dus dan denk je aan de andere kant ook weer. Het is eigenlijk weer ook zo'n invloed daarop. Dus je zou bij wijze van spreken ook kunnen bidden. Nou, help me dat ik daar niet aan dingen denk. Want dan kom je weer in zonde.
Ja.
Dan hoeft het niet zo ver te komen.
Precies. Nou, helpen, dat is wel mooi gezegd. Help me dat ik niet aan die dingen denk. Dat zou wel mooi zijn. Maar het is minstens zo mooi dat als je toch aan die dingen denkt, dat de Heilige Geest je de kracht geeft om aan andere dingen te denken. Een van de mooie dingen is, in mijn jeugd, ik zat hier als 16-jarige jongen, ongeveer daar waar Jolanda zat. Toen waren hier nog grote conferenties in deze zaal. En een van de dingen die ik daar leerde is, je moet nooit vechten tegen de zonde. Dat is net als vechten met de kolenboer, die wordt er alleen maar zwart van. Ik ga tegen jullie wel vertellen, want jullie weten nog wat een kolenboer is. Maar vechten tegen de zonde, daar word je alleen maar doodongelukkig van. Je probeert constant een zonde tegen te gaan en dan lukt het weer niet en dan ben je weer ontmoedigd. Je bent veel te veel gefocust op die zonde. Dat is eigenlijk iets wat ik straks nog had willen zeggen, maar nou kan het Anton ook. Kom nog gelukkig op die gedachte. Je moet niet gefocust zijn op de zonde, je moet je hart veel meer vullen met het positieve. Ik las ooit van een schrijver die zei, ware nederigheid is niet om slecht van jezelf te denken. Ware nederigheid is om helemaal niet aan jezelf te denken. Vandaar dat ik straks ook al zei, die bekeringsverhalen die gaan allemaal over jou en over jou en over jou. En over de grote dingen die God aan jou gedaan heeft, maar het gaat over jou. Maar ware nederigheid, maar ook de vervulling met de Heilige Geest, betekent dat je vol bent van de Heer Jezus. Als je dat strijden tegen de zonde opvat, zoals ik dat straks gezegd heb, dat het niet moet doen, dan ben je ook constant met die zonde bezig. Je bent overal op de loer waar de dingen zijn die je moet zien te vermijden. Nou, dat wil de Heilige Geest helemaal niet. De Heilige Geest is niet alleen maar een kracht om jou te helpen tegen de zonde. De Heilige Geest is vooral ook een kracht om jou te vullen met het positieve. Als ik tegen je zeg, ik noem iets, maakt niet uit wat. En ik zeg, probeer dat nou eens te vergeten. Ga nu 5 minuten stilzitten en probeer dat te vergeten. Dat lukt je natuurlijk nooit. Maar als ik zeg, kom, we gaan eens daar en daar aan denken. En ik vertel eens een mooi spannend verhaal erover, dan ben je het zo vergeten. Het slechte, het negatieve wordt verdrongen door iets anders dat zijn plaats inneemt. En het is goed dat het er nog even uitkomt, want dat aspect was eigenlijk heel erg belangrijk. De strijd tegen de zonde maakt ongelukkig. Je doet de zonde veel te veel eer aan door altijd maar met die zonde bezig te zijn. Dat heb je ook in een prediking waar het allemaal maar gaat over al die zonden die je moet zien te vermijden. Oh, Je ligt de hele dag met die lijst in je hand, loop je rond. Van dat moet ik vermijden, dat moet ik vermijden. Oh, dat. Ik zou zeggen, het 11e gebod is relax. Ontspan je. Dat wil zeggen, vul je hart met het positieve. Ik stel het wel eens als een vraag, dat zou ik nou vanavond ook willen doen. Om te kijken wat de mensen daarop zeggen. Ik zeg, als je vol bent van de Heer Jezus, kun je niet zondigen. Nou, ik ben dan toch niet aan het preken, maar aan het vragen beantwoorden. Wat vinden jullie daarvan? Als je vol bent van de Heer Jezus, dan zondig je niet. Wie zegt, daar ben ik het mee eens? Wie zegt, daar ben ik het niet mee eens? Wie zegt, ik heb geen flauw idee? Wie zegt, op zulke stomme vragen wil ik geen antwoord geven? Ik geloof dat de stelling 100% juist is, alleen, wanneer ben je nou 100% vol van de Heer Jezus? Daar zit hem in. De stelling deugt, die is absoluut correct. Alleen, wanneer ben je nou vol van de Heer Jezus? Ja, als je in de samenkomst bent en je bent in de aanbidding en je bent aan het jubelen en heerlijk. Maar op maandagochtend, dan lacht die werkweekje weer toe. Ja, nou, niks te toe lachen. Het is toch het moeilijkste moment voor heel veel mensen om dan uit hun bed te komen. Ik niet. Maandag is de mooiste dag van de week, want u kent de scheppingsorde. De vrijdag is voor de moslims, de zaterdag voor de joden, de zondag voor de dominees en de maandag. Zondag is voor de christenen en de maandag is voor de dominees. De uitrustdag. Hoe ouder ik word, des te meer heb ik die maandag nodig. Het afgelopen weekend heb ik 3 keer gepreekt en dan ben je maandag even uitgeblazen. Heerlijk, dus voor mij is die maandag heel wat anders. Maar voor heel veel mensen is de maandag... Ah, en dan moet het weer waarmaken. Straks een chagrijnige baas, al die collega's die geloven niet. Je krijgt het niet voor elkaar om constant met de Heer Jezus bezig te zijn. En je hart met hem te vullen. Je moet je werk doen, je moet stomme cijfertjes invullen. Of je moet een stomme klasles geven die het bloed onder de nagels vandaan halen. Etcetera. Daar zit de moeilijkheid. De stelling is 100% correct. Kun je me niet van afbrengen. Als ik vol ben van Christus, zondig ik niet. Alleen in het gewone leven is dat zo moeilijk. Want er zijn zoveel confrontaties. Ik wandel door de woestijn en Amalek valt me van achteraan. Van links komen de slangen en van rechts komen de schorpioenen. Dat is het probleem. En dat zijn de verzoekingen die op mijn pad komen. En waar ik dan voortdurend de kracht voor nodig heb om daarin overeind te blijven staan. Ik kom bij Mara, de eerste waterplas die ik tegenkom in de woestijn. Het water is bitter. En ik zeg, oh Heer, wat heerlijk. U voorziet in alle omstandigheden. U hebt deze bittere plas gestuurd om mij op de proef te stellen. Maar Heer, ik zal de vijand het niet toestaan om chagrijnig te worden. Ik ben hartstikke chagrijnig. Ik heb dorst, ik zie uit naar de eerste positieve zoete waterplas en dan kom ik daar en dat is niet te drinken. En dan zeg ik, Heer, had u dat nou niet wat handiger kunnen regelen? Dat is het probleem. Waar mijn oog op Jezus ziet, wankel en versaag ik niet. Zingen jullie het nog wel eens, Gert? Ja. Nou, wij zingen het nooit meer, hoor. Maar het is een mooi lied. Mooi lied. Als mijn oog op Jezus ziet, ja, dan wankel en versaag ik niet. Maar dan is het water weer bitter. En dan is er weer niks te eten. En dus dat is wat. En dan komen die vervelende Amalekieten nog eens een keer. En later hoor ik over de slangen en de schorpioenen, vertelt Mozes. Dat wist ik allemaal niet toen ik Egypte verliet. Ik was zo blij, ik jubelde op de andere oever. Ik was weg uit de slavernij van Egypte. En ik draai me om en ik ga het beloofde land binnen. Nee hoor, niks ervan. 40 jaar doffe ellende. Nou, dat is het probleem. Als mijn ogen op Jezus zien, ja. Maar ik zie in eerste plaats mijn baas en ik zie mijn collega's. En ik zie die vervelende kinderen die morgen niet uit hun bed willen komen en op tijd naar school. En mijn man die draait zich nog eens een keer om in plaats dat hij nou eens een keer... Of omgekeerd, mijn vrouw die had toch wat ontbijt klaar zullen maken, had ze beloofd toen ze trouwden. Maar ik moet het weer zelf doen. Heb jij dat niet beloofd? Mijn vrouw ook niet. Maar u begrijpt het. Daar zit hem net het probleem in.
Maar omdat ik
Neem me niet kwalijk.
Omdat ik mijn vrouw opzag, dacht
toen zei ik tegen mijn vriendin, ik zeg, als wij nou zo zouden wandelen als hemel, dan ben ik ook nog omhoog gegaan.
Ja, dat worden we toch wel, toch? Ja, 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 ja. Dat is waar. Er was nog iemand in de Bijbel die wandelde met God. Er was nog iemand in het Oude Testament die wandelde met God. Precies dezelfde uitdrukking. Precies dezelfde uitdrukking. Henoch had zij het over. Wie was nou die andere? Ja, wie zei dat? Noach, heel goed. Een hoofdstuk later. Oké.
Okay.
Ja, zeker. Maar zou die nooit gezond... Weet je, ik vind het zo mooi bij David. Ja, dat staat er niet bij. Hij is jong gestorven, hij is maar 365 jaar geworden. Ja, dus, dat was heel jong. Maar neem nou drie godsmannen die ik vrienden van God kan noemen. Abraham was een vriend van God. En wat een doffe ellende heeft hij zich niet met Hagar op de hals gehaald, waar ze in Israël nog steeds last van hebben. Mozes, God sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. En hij sloeg op de rots en hij mocht het beloofde land niet binnengaan. David zegt God later tegen Jerobeam, dat is nou een man die altijd gedaan heeft wat mij welbehagen was. Want de Heer gedenkt zijn zonden niet meer. Terwijl wij zouden zeggen, jongen, die David heeft er toch wel een knoeibel van gemaakt. En dus als Henoch wandelde met God, moet je daar niet uit afleiden dat hij nooit gezondigd zou hebben. Er is geen mens, dat zegt Salomo nog bij de inwijding van de tempel, er is geen mens die niet zondigt. Ook Henoch niet, ook Noach niet. De Heer Jezus is de enige uitzondering. Dus allemaal falen. Ook Paulus moest wel zeggen, sorry, ik wist niet dat het de hoge priester was. We hebben allemaal onze zwakke momenten. Maar, iemand die met God wandelt, zondigt vele malen minder dan iemand die volgens zijn vlees wandelt. Iemand die met de dingen van de wereld wandelt. Dat is wel heel erg belangrijk. God nam hem weg. Mooi is dat. De Joden zeggen trouwens, hij stierf gewoon hoor. Het is dat wij een Hebreeënbrief hebben waarin staat dat hij werd opgenomen in de hemel. Maar de Joodse uitleggers, die hebben de Hebreeënbrief niet. En die zeggen, hij is gewoon gestorven. Alleen vroegtijdig gestorven. De Heer zegt, zoals ook een jager in een gedicht zegt, ach, we zijn nu al zo dicht bij mijn huis heen nog. Zou je maar niet gewoon meteen blijven. Al wandelend waren ze zo dicht bij de hemel gekomen. Ook wel mooi. Vind ik ook. De laatste vraag.
Deze dood zegt hij neer zijn geloof, door zijn werk zetten. Het overwinnen van zonde laat dat heeft ook het geloof te maken.
Zeker, zeker. Maar ook het geloof is weer de gave van God. Het geloof niet alleen maar het zaligmakend geloof, dat je geschonken wordt op dat je daardoor tot geloof komt. Maar ook het geloof waardoor wij handelen en wandelen, neem maar Galaten 5 vers 22, is een vrucht van de geest. Dus het geloof is ontzettend belangrijk. Door het geloof kunnen we bergen verzetten. Maar dat geloof hebben we ook niet van onszelf. Dat geloof komt ook voort. Volgende maand gaan we daar natuurlijk weer over nadenken, want dan begint de herdenking van de synode van Dordrecht. En dan gaan we natuurlijk allemaal weer zitten bedenken, behalve de evangelische, die weten niet waar het over gaat. Maar alle anderen, die gaan dan weer zitten verzinnen, wie had er nou gelijk, Gomares of Arminius? Jij weet het wel, hè, Wil. Wie had er nou gelijk, Wil? Dat is lang geleden, ja, 400 jaar, dat was nog voor jouw tijd. Lieve mensen, het was weer een vreugde om hier te zijn. Voordat jullie allemaal weglopen, laten wij gaan afsluiten met gebed. Trouwe God, wat is het goed om bij u te zijn en naar uw woord te luisteren. Daarmee bezig te zijn, daarmee te worstelen als we dingen niet goed begrijpen. Dat woord recht te snijden, zoals de Bijbel het uitdrukt. Zodat waarheden in evenwicht blijven. Zodat we niet overhellen naar de ene kant of over de schreef gaan naar de andere kant. Heer, help ons daarin. We zijn geen perfectionisten, maar we willen ook niet dat arme zondaar geloof. We willen een leven van overwinning. En als er dan toch eens een nederlaag tussendoor glipt, dan willen we daardoor niet verontrust zijn. Dan willen we daardoor niet bij de pakken gaan neerzitten. Maar dan zet u ons karretje weer op de rails. En dan mogen we weer moedig voortgaan. En daar danken wij u voor. Want het zijn allemaal mensen die falen. Zoals Jacobus het schrijft, wij alle struikelen dikwijls. Dat is net zo'n realiteit als mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En daartussen, tussen die twee uitersten, beweegt zich ons geestelijk leven. En samen willen wij u bidden om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest, om daarin de rechte weg te bewandelen. Ons niet te laten ontmoedigen, maar ook niet te leiden aan overmoed, waarbij we gaan vertrouwen op onze eigen kracht. Zegen ons, Heer, wees met ons. Zegen ons ook als we van hier gaan, breng ons veilig op onze bestemming. En als u het ons nog vergunt, wil ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. We loven en prijzen u en vertrouwen ons aan u toe. Amen. En als ik mij niet vergis, is die volgende keer 13 november. Dat is over 5 weken. De strijd tegen de wereld. Dan weten we of de Republikeinen of de Democraten gewonnen hebben. Want dat is na 6 november. Voordat ik nog meer gekke dingen ga zeggen, zet je hem uit.
Ik had toch een vraag, maar dat wordt niet...